Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Ilham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunten van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, een programma, de wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diversen, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.vwnews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Jokowi voert het belang van infrastructuur om te concurreren. President Joko Widodo beweerde dat hij niet wil dat Indonesië een achterblijvend land is in vergelijking met de ons omringende landen. Dit werd overgebracht tijdens het bijwonen van de openingsceremonie van de Nationale Conferentie van de Alumni Vereniging van de Indonesische Islamistische Studentenbeweging in 2018 op vrijdag in Jakarta. President zei dat Indonesische natie heeft nog steeds ongelukken infrastructuuruitdagingen in het land. Een billijke infrastructuurontwikkeling, aldus de president, is bedoeld om alle gebieden verspreid over de archipel met elkaar te kunnen verbinden. Connectiviteit wordt een belangrijke kwestie van de ontwikkeling van Indonesië, omdat volgens Jokowi infrastructuurontwikkeling zal leiden tot eenheid en gelijkheid in Indonesië. De president merkte verder op dat de volgende ontwikkelingsfase die door de overheid zal worden uitgevoerd naar de ontwikkeling van de infrastructuur, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen is. Hij legde uit dat investeren in menselijke hulpbronnen een belangrijke investering van Indonesië is om in te spelen op de uitdagingen van deze tijd. President Joko Widodo, optimistisch over de jonge generatie van Indonesië, zal in de wereldwijde concurrentie kunnen concurreren als de jongere generatie in staat is het potentieel van de menselijke hulpbronnen te ontwikkelen. We gaan nu naar het volgende nieuws. President Jokowi benadrukt de versnelling van biodiesel. President Joko Widodo benadrukte de versnelling van de verplichte implementatie van biodiesel om buitenlandse valuta te besparen. De nadruk werd gelegd door president Jokowi in de introductie van een beperkte vergadering op het presidentiële kantoor in Jakarta op vrijdag. Met betrekking tot het verbeteren van de handelsbalans van Indonesië, wil de president de invoer van olie verminderen, waardoor ook buitenlandse valuta wordt bespaard of buitenlandse valuta wordt bespaard. Volgens door de president geregistreerde gegevens kan de staat, als de implementatie van een versneld gebruik van biodiesel kan worden gedaan, ongeveer 21 miljoen US dollar of ongeveer 304,5 miljard dollar besparen. President Jokowi herinnerde eraan dat het gebruik van biodiesel en hernieuwbare energie nog steeds erg klein is in Indonesië, terwijl het gebruik van fossiele energie nog steeds zo dominant is. Het staatshoofd vraagt zowel het ministerie als de SOE-instelling om zich sterk in te zetten om het gebruik van biodiesel te versnellen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië blijft communiceren met Maleisische autoriteit met betrekking tot 3 Indonesiërs vermoedelijke ISIS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië heeft de status bevestigd van 3 Indonesische burgers of WNI, verdachte leden van de terreurgroep van Islamistische Staat in Irak en Syrië of ISIS, gevangen genomen door de Koninklijke Politie van Maleisië. De 3 verdachte leden van de terreurgroep zijn geregistreerd in het Indonesische immigratiesysteem. Na het ontmoeten van de minister van Buitenlandse Zaken en Handel 2 van Brunei Darussalam, Erwan Yusof, in Gedung Pancasila, ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta op vrijdag, zei de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, dat zij nog steeds contact houdt met de Maleisische autoriteiten om opnieuw te verifiëren tegen de 3 verdachte leden van de ISIS-terreurgroep. De 3e Indonesische burger werd op 14 juli 2018 gearresteerd in Ipoh, Perak. De verdachte is 42 jaar oud en werkt in een fabriek. Via een persbericht zei de Maleisische politie dat het naar verluid banden zou hebben met leden van Jemaah Ansharut Daulah of JAD die betrokken waren bij de moord op een lid van de Indonesische Nationale Politie of Polri op 10 mei in Jakarta. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië nodigt Brunei Darussalam uit om te investeren in 10 New Bali. Minister van Buitenlandse Zaken Republiek Indonesië Retno Marsudi hield een bilaterale ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken en Handel 2 van Brunei Darussalam, Erwan Yusof, in Gedung Pancasila, Ministry van Buitenlandse Zaken, in Jakarta op vrijdag. Tijdens de bijeenkomst in de 4e Gezamenlijke Commissie voor de Bilaterale Samenwerking, of JCBC, zei minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi in een gezamenlijke persverklaring opnieuw over de toename van de samenwerking op het gebied van toerisme, met name investeringen in 10 New Bali, die eerder werden besproken door president van Indonesië, Joko Widodo, en Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassan al-Bolkiah, tijdens een bilaterale bijeenkomst die afgelopen mei werd gehouden. 10 New Bali is een nieuw project voor toeristische bestemmingen, geïnitieerd door de president van Indonesië, Joko Widodo. De 10 bestemmingen omvatten het Toba Meer in Noord-Sumatra, Tanjung Lesung in Banten, Tanjung Kelayang in Bangka Belitung, The Dyson Islanden in Jakarta, Borobudur in Midden Java, Bromo Tengger Semeru op Oost Java, Mandalika en Labuan Bajo in Oost Nusa Tenggara, Wakatobi in Zuidoost Sulawesi, en de laatste Morotai in Noord Maluku. Eerder, de directeur van het Zuidoost-Aziatische ministerie van Buitenlandse Zaken zei Denny Abdi dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Kamer van Koophandel van Indonesië zelf Tanjung Lesung, Banten, hebben voorbereid als een bestemming aangeboden aan investeerders uit Brunei Darussalam. Momenteel legde hij uit dat de regering van Indonesië het gebied agressief bouwt als een speciale economische zone met een aantal faciliteiten en ondersteunende infrastructuur om meer investeerders aan te trekken om daar te investeren. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopende datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Ilham in het programma Het Hoogtepunt van de Week. En de titel voor vandaag is De Wereld Waardeert de Vooruitgang van Indonesië in Bosbeheer.
Het Hoogtepunt van de Week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week.
De internationale wereld waardeert de stap van Indonesië om het huidige bosbeheer te verbeteren. Tijdens de 24ste zitting van de Voedsel- en Landbouwcommissie of FAO van de Voedsel- en Landbouworganisatie of FAO in Rome, Italië, werd dinsdag waardering uitgesproken door de adjunct directeur-generaal van de FAO voor Voedsel- en Landbouworganisatie, Daniel Gustafsson. Gustafsson waardeerde de diepe inspanning van de Indonesische regering om duurzame bossen te beheren. In de toekomst zal de FAO de samenwerking met Indonesië versterken door de ontwikkeling van een internationaal veenonderzoekscentrum en sociale bosbouw. Ook werd de waardering uitgesproken door de Noorse ambassadeur bij FAO, Inge Nordang, bij dezelfde gelegenheid. Inge Nordang legt uit dat Noorwegen sinds 2010 samenwerkt met Indonesië om de uitstoot in de bosbouwsector te verminderen door middel van een Letter of Intent of LOI. Onder de overeenkomst verdeelde Noorwegen geleidelijk 1 miljard US dollar naar Indonesië in overeenstemming met de ontwikkeling van voorbereidingen en prestaties. Hij zei dat Noorwegen heel trots is om een partnerschap aan te gaan met Indonesië op dit gebied van de bosbouw. Inge Nordang prijst ook Indonesië dat zich richt op 12,7 miljoen hectare bosgebied voor sociale bosbouw en dat sinds eind 2016 gebruikelijke bosherkenning heeft gegeven aan inheemse en in stamverband levende volken. Hij waardeerde ook de leiding van president Joko Widodo en de minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya, waardoor dit kon gebeuren. De Europese Unie-ambassadeur bij de FAO, Jan Tombinski, prees ook de ernst van Indonesië bij het waarborgen van de legaliteit van zijn houtproducten. Tombinski verklaarde dat Indonesië het eerste land is dat de Forest Law Enforcement, Governance and Trade licentie volgt. Volgens Tombinski worden in slechts 18 maanden 40.000 zendingen houtproducten uit Indonesië ter waarde van miljarden dollars verscheept naar Europese Unie-landen. Voor Tombinski is dit een zeer hoge waarde die de Indonesische overheid helpt om de inkomsten te vergroten. Bovendien om illegale logging te overwinnen. In de 24e zitting van het Voedsel- en Landbouwcomité van de FAO heeft de minister van Milieu en Bosbouw de resultaten beschreven van een nieuw paradigma van bosbeheer in de afgelopen 3,5 jaar, zoals uiteengezet in Staatsbosbeheer 2018. Hij beschreef successen zoals bosbrandbeheer, ontbossing en bosdegradatie, sociale bosbouw en de rol van de bosbedrijven. Er wordt verwacht dat deze ministeriële exposure het beeld van Indonesië recht maakt en de internationale druk vermindert die het Indonesische bosbeheer vaak stigmatiseert. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
We beginnen met de gebeurtenis van 22 juli 1916, de bom in de dag van voorbereiding San Francisco. De bom in de dag van voorbereiding was een bomaanslag in San Francisco, Californië op 22 juli 1916. Toen de stad een parade hield ter ere van de dag van voorbereiding, in afwachting van de onmiddellijke binnenkomst van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de parade werd een baggagebom ontploft, waarbij er 10 werden gedood en 40 werden gewond. Dit is de eerste aanslag in de geschiedenis van San Francisco. Twee arbeidersleiders, Thomas Mooney en Warren K. Billings, werden in afzonderlijke rechtszaken veroordeeld en ter dood veroordeeld en vervolgens omgezet in levenslange gevangenisstraf. Het onderzoek vond vervolgens het hof beschadigd door valse getuigenissen en de mannen werden vrijgelaten in 1939 en uiteindelijk vergeven. De identiteit van de bommenwerpers is nooit vastgesteld. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 juli 1946. Het bombardement op het Koningsdode Hotel was een terroristische aanslag die plaatsvond op maandag 22 juli 1946 door de militante Zionistische ondergrondse organisatie Irgun tegen het Britse administratieve hoofdkwartier voor Palestina dat ten zuiden van het King David Hotel in Jeruzalem ligt. 91 mensen van verschillende nationaliteiten kwamen om en 46 raakten gewond. Het hotel is de zetel van het hoofdkwartier van de Palestijnse autoriteit van het Britse mandaat, voornamelijk het secretariaat van de Palestijnse autoriteit en het hoofdkwartier van de Britse strijdkrachten in Palestina en Transjordanië. De aanval werd oorspronkelijk goedgekeurd door de Haganah, een belangrijke Joodse paramilitair groep in Palestina. De aanval werd beschouwd als een tegenaanval op operatie Agatha, een reeks invasies door de hele laag, waaronder een van de Joodse agentschappen uitgevoerd door de Britse autoriteiten, en was de dodelijkste gebeurtenissen die plaatsvond tegen de Britten in het mandaat tijdperk. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 juli 2011. De Noorse aanval in 2011 was twee single simultane terroristische aanslagen door Anders Behring Breivik tegen regering, burgers en jeugdwerkers Zomerkamp. De aanval nam in totaal 77 levens. De eerste aanval was een autobomexplosie in Oslo in regeringskwartalet, onderdeel van de uitvoerende regering. De ontploffing doodde 8 mensen en verwondde minstens 209 mensen, waarvan 12 ernstig. De tweede aanval vond minder dan 2 uur later plaats op een zomerkamp op het eiland Utøya in Tyrifjorden, Buskerud. Het kamp wordt georganiseerd door de AUF, de jeugdafdeling van de regerende Noorse Labourpartij. Hij vuurde op de deelnemers, vermoordde 68 mensen en verwondde minstens 110 mensen. De Noorse politie arresteerde Anders Behring Breivik, een 32-jarige Noorse rechtsextremist, op het eiland Utøya en beschuldigde hem van 2 aanvallen. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta. Beste VOI luisteraars, zijn we weer terug met mij Ilham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Fakkelvlam van Asian Games 2018.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Luisteraars, er is een verhaal achter de verkiezing van Mrapen in Grobogan, midden Java, als een besluit fire torches van Asian Games 2018. Het verhaal werd onthuld door de coördinerend minister van Human Development en Cultuur van de Republiek Indonesië, Puan Maharani, op woensdag. Volgens haar is er weliswaar een bron van eeuwig vuur in andere gebieden, maar de attracties van Eternal Flame Merapen zijn gereserveerd door het opslaan van hoge historische waarde. De Eternal Flame van Merapen is het abonnement geweest op de fakkelvlam op verschillende nationale en internationale agendas sinds het tijdperk van president Sukarno tot op de dag van vandaag. De Eternal Flame van Merapen werd voor het eerst meegenomen voor de openingsceremonie van de Games of Emerging Forces of GANEFO, de eerste op 1 november 1963. Voor een religieuze gebeurtenis, Mrapen ook gebruikt om de fakkelceremonie Vesak Day voor boeddhisten te steken. Er werd gezegd dat Puan Maharani een toespraak gaf in de Asian Games activiteiten in de vuurgevechten van 2018 in de tracties van Eternal Flame merapen Grobogan op woensdag. Puan hopen dat het vuur torch van Asian Games 2018 van de bron van eeuwige vuur Grobogan merapen moeten worden genomen, kunnen opruiende geest van alle nationale atleten die zullen strijden in Jakarta en Palembang zijn. Van Merapen werd de Asian Games Torch Fire van 2018 geparadeerd in Semarang. De regent van Grobogan, Sri Sumarni, claims trots te zijn, want de Eternal Flame Merapen kan worden gekozen als de locatie voor het nemen van de Asian Games Fire 2018. Althans, op dit moment zal het Grobogan district bekend zijn in de ogen van de wereld. Bovendien is de dochter van de oorsprong van de regio, Aris Susanti Rahayu, een meisje uit het dorp Taruman, district Klambu, Grobogan, had de naam van Indonesië na succes deelgenomen aan de snelste op het wereldkampioenschap van climbing 2018 in Chongqing, China, voor de categorie snelheid klimprestaties. Dit moment is zijn eigen trots en geschiedenis voor de Grobogan-samenleving. Het bestaan van de eeuwige vlam Merapen bron in verband met de geschiedenis van het einde van het Majapahit-rijk veroverde het sultanaat van de Mak Bintoro in 1500 tot 1518 AD. Ondertussen heeft de torch relay of de fakkeltocht is gestart door het maken van een eeuwige vlam in India op zondag, vervolgens verstuurd naar Indonesië. De vuuropname in India is niet gescheiden van de status van het land dat de oorsprong van de Asian Games werd. Woensdag arriveerde de fakkel in Yogyakarta. Het vuur werd gecombineerd met het eeuwige vuur van Merapen, midden Java. Vervolgens gecombineerd in Prambanan. De mix met het eeuwige vuur van Merapen is niet zonder reden. Tot nu toe brandt de eeuwige vlam van Merapen de hele tijd ongeacht het weer. Als we het van de wetenschappelijke kant bekijken, kan het bestaan van dit eeuwige vuur ook door de wetenschap worden verklaard. De opkomst van het vuur door de scheuren in de grond die ervoor zorgde dat aardgas geologisch fenomeen. De aardgas uit de grond spleet en het ontsteken van de brand zodat het vuur blijft branden? Voor de aardgas is nog steeds stroom. Ondanks het water zal het vuur nooit worden geblust. De carnaval van fakkelvuur van Asian Games 2018 zal gaan door 50 steden in 18 provincies voor aankomst in het Bung Karno Stadium, Jakarta, voor de openingsceremonie van de 18e Asian Games op zaterdag 18 augustus. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.vownews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemming in provincie Bengkulu. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraars, Lobang Kacamata of Embril is eigenlijk een goudmijnlocatie van het Nederlandse erfgoed dat is gevestigd in het dorp Lebong Tambang, district Noord Lebong, op ongeveer 2 kilometer van het centrum van de provincie Bengkulu. Momenteel worden lokale mensen gebruikt als traditionele mijnsites. Deze traditionele goudmijnactiviteit is een attractie voor toeristen die de goudwinning van dichtbij willen zien. En omdat de unieke vorm van een gat op een bril lijkt, gaf de omliggende gemeenschap de naam van de bril. Luisteraars, de toeristisch object van Lubang Kacamata is een bewijs van de Nederlandse koloniale geschiedenis in Indonesië, vooral in het district Lebong. Deze grot bevindt zich binnen de heuvel of op de rotsachtige heuvelmuur die een van de ingang is naar de mijnlocatie met een breedte van ongeveer 2 meter met een hoogte van ongeveer 4 meter vanaf de grond. De grot in het gat is goed zichtbaar en illustreert dat er op dat moment zoveel goud- en zilvermijnbouwactiviteit plaatsvond. Voorheen was Lebong rijk en beroemd om zijn goud en zilver. Een bewijs van de bijdrage van Lebong is de gouden top van Tugu Monas die majestueus staat in de hoofdstad van Jakarta. Vandaag is hij verleid van Lebong. Luisteraars, om het object van deze toeristische plaats te bereiken, kan worden bereikt met het openbaar vervoer. Momenteel lopen de goud- en zilvermijnactiviteiten rond de grot nog steeds, maar de traditionele natuur is de attractie als een historische rondleiding voor de gemeenschap om te bezoeken en om te zien hoe het proces van mijnbouwactiviteiten, filtratie en tot het stadium van productie om goud en zilver te produceren. Momenteel zijn de brillen sinds 2011 begonnen als een uitgaande locatie en vliegende vos. Beste VOI-luisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met het topic Lobang Kacamata, een toeristische bestemming van provincie Bengkulu. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Diversen. Vandaag presenteren we een topic over studenten ontwikkelen metaalafbrekend apparaat op vissen. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, via shortwave 15. 15.00 of 9525 kHz of via www.voenews.id. Luisteraars, de impact van vervuiling met zware metalen in de wateren werd een van de aandacht van onderzoekers in de wereld, waaronder in Indonesië. Verontreiniging heeft een negatief effect op marine ecosystemen, waaronder vissen die op grote schaal door de gemeenschap worden geconsumeerd. De zware metalen die vaak water verontreinigen zijn kwik en lood. Vissen die kwik en lood consumeren kunnen het niet ontcijferen, dus als de vis wordt geconsumeerd, bevat deze nog steeds kwik en lood dat schadelijk is voor de mens. Dit moedigt studenten van de faculteit Landbouwtechnologie van Brawijaya Universiteit Malang Oost-Java aan om te innoveren. Het zijn Triwahi Pradana, Anissa Aurora Kartika en Muhammad Awi en een docent Joko Prasetyo. Het team ontwikkelde een innovatie in de vorm van een concentratie van zware metalen in vis, FIMECT of Vismetaal Verkleiner Systeem. Luisteraars, volgens Wahyu, tot nu toe het proces van visverwerking met zware metalen gewoon door weken zuur oplossing. Maar dit proces heeft nog steeds veel zwakke punten. De veel voorkomende nadelen zijn veranderingen in textuur, kleur en smaak in verwerkte vis. Soms wordt vis met metaalinhoud vaak weggegooid vanwege beperkte middelen voor verwerking. Hoewel vissen een zeer belangrijke inhoud hebben voor mensen, zoals een bron van eiwitten en essentiële vetzuren. Volgens openbaring is de inhoud onmisbaar bij de vorming van hersencellen om het niveau van menselijke intelligentie te verhogen. Daarnaast is vis ook een economische hulpbron voor de gemeenschap. Hij zei dat de innovatie van de naoogstbehandelingstool op de vis is gecreëerd als een poging om de veiligheid van de Indonesische maritieme resultaten te realiseren. Luisteraars, volgens Wahyu omvat FIMECT een zeer praktisch en goedkoop hulpmiddel omdat tijdens dit proces water-aquades en elektrocoagulatiemethoden worden gebruikt. Aquades zijn zuiver water, destillaten of gedestilleerd water dat bijna geen mineralen bevat. Op basis van het onderzoek kan weken met aquades het metaalgehalte of cadmium tot 18% verminderen en loodmetaal tot 74,4%. Fysieke veranderingen in vis kunnen ook worden geminimaliseerd, zodat het er vers en smakelijk uitziet als het wordt geconsumeerd. Met deze FIMECT tool wordt verwacht dat gevallen veroorzaakt door verontreiniging met zware metalen in Indonesië kunnen worden verminderd. Dus het kan de voedselveiligheid van Indonesië helpen verbeteren. Luisteraars, dat was het programma Diversen. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens! Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de band Ecoute. Als de opening luisteren we naar het liedje Simpan Saja. Dus blijf toe met ons alleen maar in www.vwnews.id. Luisteraars, de band Ecoute is al sinds 2005 opgericht. De leden bestaan uit 5 personen, Delia op vocaal, Jay als de drummer, Ayi als de gitarist, Leo als bassist en Iyas als keyboardist. Op 15 juni 2006 bracht Ecoute hun debuutalbum uit met de titel Ecoute. Ecoute is een uitspraak of gelezen van hun bandnaam uit het Frans. Het liedje Simpan Saja is de eerste single van dit album. Dit liedje kreeg een positieve reactie van liefhebbers van popmuziek. Dit liedje vertelt het verhaal van een geliefde liefdesreis, waarbij een van hen altijd dezelfde fouten maakt, die steeds langer onvergebaarlijk zijn. Het veroorzaakt een gevoel van teleurstelling, zodat de relatie beter wordt beëindigd. Luisteraars, dit is Ecoute met Percayalah. Veel luisterplezier!
Dapatku melukiskan isi hatiku untukmu. Seandainya kau pun harus tahu lelah hatiku bila kau jauh. Namun ku pendam rasa. Tak harus memiliki, walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu.
Luisteraars, het liedje Percayalah bevat ook in de album Ecoute. Dit liedje werd vrijgegeven na het oogsten van het succes van het liedje Simpan Saja. Niet minder met het liedje Simpan Saja, explodeerde het liedje Percayalah in de markt en maakte Écouté meer bekend. Dit liedje vertelt het verhaal van iemand die zijn geliefde van zijn zijde heeft laten gaan, omdat de geliefde een ander idool van het hart heeft. Ondanks de pijn moest hij het loslaten. Luisteraars, dit is Écouté met het liedje Tunjuk Satu Bintang. Veel luisterplezier! Luisteraars, Écouté is een productieve band. Na het succes van het album Écouté, brachten ze in 2008 een tweede album uit met de titel Positief. Al snel trad de zanger Delia echter terug uit deze band. Op 16 december 2011 nam Andrea Lee de auditie om de nieuwe zanger van Écouté te worden. Na een nieuwe vocalist bracht Écouté onmiddellijk zijn nieuwste werk uit met de titel Evolution, dat in 2012 werd uitgebracht. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, luisteren we naar ander liedje van Écouté met de titel Biar Kusimpan Cintaku. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Dari masa laluku kamu, ya kamu. Kau yang datang kembali mewarnai hidupku yang hampa dan sepi. Aku dan kamu menjadi satu dalam harmoni kisah cinta. Aku dan kamu tuliskan perjalanan abadi tak terpisah, tak saling menyakiti. Only love, you are the only one in my life. You are the only one I can't deny. You are the peace of my heart.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.